Zelensky en zijn vrouw zijn aangekomen in de Tsjechische hoofdstad Praag voor een tweedaags bezoek. De Tsjechische buitenlandminister Lipavský heeft hen ontvangen. Het land heeft het initiatief genomen om Oekraïne verder te voorzien van munitie voor artillerie. Tsjechië stuurde in de eerste 4 maanden van dit jaar al 400.000 stuks artilleriemunitie. En dat moeten er eind dit jaar 1,5 miljoen zijn, net zoveel als vorig jaar. Er doen meer EU- en NAVO-partners aan het initiatief mee. In het Brabantse Schijndel hebben onbekenden een beeld van een soldaat op een herdenkingsbankje gestolen. Op Facebook roept de gemeente Meijerijstad de daders op om het beeld terug te brengen dat pas 2 dagen geleden is geplaatst. Hoewel het een beeld van koper of brons lijkt, gaat het in werkelijkheid om veel minder waardevol materiaal. Het is gespoten in een kleur die erop lijkt. De gemeente noemt een eventuele grap, zeker op deze herdenkingsdag, op zijn minst misplaatst. De Amerikaanse president Trump benadrukte opnieuw dat hij Jerome Powell niet zal ontslaan als voorzitter van de Federal Reserve voordat zijn termijn in mei volgend jaar eindigt. Maar hij wil wel dat Powell de rente verlaagt en hij noemde de centrale bankier ook een enorme stijfkop in een interview op NBC News. Trump zei ook dat Powell geen fan van hem was. Eerder zinspeelde de president nog op een ontslag van de baas van de Fed. Dat leidde tot onrust bij de beleggers op Wall Street. En het gaat nog een paar dagen duren voordat bekend is wat de oorzaak is van de massale stroomstoring in Spanje. Volgens de milieuminister wordt er nog steeds met alle scenario's rekening gehouden, waaronder ook een cyberaanval. Een mogelijke andere oorzaak is een onbalans in het stroomnet door zonnepanelen, maar ze vindt het voorbarig om die conclusie nu al te trekken. De storing trof een groot deel van Spanje en Portugal en begon maandagmiddag. Pas in de loop van de dinsdag was alles weer hersteld. Het weer licht wisselvallig met soms een buitje, maar ook met opklaringen en af en toe zon bij 11 tot 15 graden. De wind is matig tot krachtig en komt uit een noordelijke richting. Tot zover het radionieuws.
Optimaal genieten van jouw woongeluk? Al bijna 55 jaar ben je bij Uiterbroek Woninginrichting aan het juiste adres voor vloeren, banken, bedden en raamdecoratie. Bij ons familiebedrijf staat vakmanschap, kwaliteit en service hoog in het vaandel. In onze showroom vindt u een ruim assortiment en geven wij graag advies bij het maken van de juiste keuze. Hoe je ook woont, groot of klein, bij Uiterbroek moet je zijn. Je vindt ons aan de Dorpstraat 87 in Bergse Hoek.
Printwerk nodig? Van een visitekaartje tot A0 papier? En van bedrukte kleding en autobelettering tot reclamebedrukking op uw bedrijfspand? Bij De Potter, reclame en print bent u aan het juiste adres voor al uw visuele communicatie. Kom eens langs bij onze drukkerij in Bergsehoek. De Potter, reclame en print.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern en alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur, de specialist in maatwerkmeubels.
Heb je geen zin om de deur uit te gaan, maar wel lekkere trek in een Turkse pizza, kapsalon of heerlijke broodjes? Bestel dan bij Berkel Nice Kebab. Ruime keuze zoals broodjes, vegetarische of Turkse pizzamenu's, snacks en nog veel meer. Elke dag geopend van lunch tot middernacht. U vindt ons in de Herenstraat 1 in Berkel en Roderijs. Berkel Nice Kebab.
Goedemorgen dames en heren, hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP.
Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 16:45 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Number 10 Downing Street, the Prime Minister makes the momentous announcement for which the world had been waiting.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Tomorrow will also be Victory in Europe Day. But let us not forget for a moment the toils and efforts that lie ahead. Japan, with all her treachery and greed, remains unsubdued. The injuries she has inflicted upon Great Britain, the United States and other countries, and her detestable cruelties call for justice and retribution. We must now devote all our strength and resources to the completion of our tasks, both at home and abroad. Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King!
Goedemiddag en hartelijk welkom bij de Zondagmarathon hier bij RTV Lansingerland. En zoals u aan het intro al hoorde, een compleet ander programma dan normaal. U hoorde de aankondiging van de oorlog en dat was een gedeelte uit het ANP-journaal van 10 mei 1940. En daarna de overgave van de Duitsers en dat werd voorgedragen door Winston Churchill, de Victory, en dat was in 1945. Vandaag dus gaan we
aandacht besteden aan die verschrikkelijke periode 40-45 en ook de bevrijding. Dat doe ik vandaag niet alleen. Ik doe dat met mijn goede vriend en radiopresentator, medesamensteller en medepresentator vandaag, Koen Groenewegen. Koen, vertel even.
Ja, dat ben ik dan, Koen Groenewegen. Ja, ik ben vandaag medepresentator van dit programma. We hebben het samen in orde gemaakt. We hebben veel contact erover gehad. We hebben samen liederen uitgekozen en opnames weten te vinden wat we gaan zeggen of wat we niet moeten zeggen. En zo zijn we eigenlijk tot het programma gekomen waar ik erg blij mee ben dat ik medepresentator ben vandaag. De ervaring voor mij is dat ik in het verleden in een ander programma heb gezeten. Ik ben een enorme country en western fan, maar dat mag niet hinderen. Ik ben een enorme fan van Johnny Cash, u wel bekend. Nou, ook die man heb ik een aantal keren ontmoet. Maar daar gaat het vandaag niet over. Wij gaan vandaag de Tweede Wereldoorlog, zoals dat heet, ja, een klein beetje in op papier zetten, in scène zetten. We gaan allerlei nieuwtjes, dat denk ik dat het nieuwtjes zijn, voor u gaan vertellen. Ik hoop dat het een mooie uitzending wordt voor u en dat u met belangstelling hiernaar luistert.
Ja, dankjewel Koen. En we gaan ook een hoop muziek draaien. We hebben speciale aandacht voor cabaret De Watergeus. En die staken vanuit Londen de bezette Nederlanders een hart onder de riem met hun scherp satirische teksten. En zij gingen dan altijd zo ver. Ze proberen echt de grenzen op te zoeken van wat de Duitsers nog toelieten qua cabaret, ja. en niet. Maar Koen, als eerste voordat we gaan beginnen. Van de week hoorde ik dat bij de John Frostbrug was de plaquette weggehaald. Ja. De slag om Arnhem, toch een zeer belangrijk punt in de oorlog. En daar zijn dan onverlaten die denken, weet je wat, we halen de plaquette gewoon weg.
Ja. Maar nou, wat is er dan nog meer gebeurd? Gisteravond heb ik even gekeken naar het programma Even tot hier. Een VARA-programma is het van John. Ik weet die twee namen niet meer, ben ik een beetje kwijt. Maar het zijn twee mannen, die hebben dus een programma op de zaterdagavond. En dat is een satirisch programma. Ja, en dan wordt die mevrouw wordt naar voren gehaald. Haar opa was het, die dan, maar dat, die plaquette is allemaal eens gemaakt. Die hebben ze gestolen, denk ik. Ja, gestolen. En op initiatief van die twee mensen, die presentatoren van het programma en een heleboel mensen daar buitenaf, is er een nieuwe plaquette gekomen. En die is dan ook gisteravond, zag je in het beeld op de televisie, is die onthuld. Een hartstikke mooi initiatief. Ja, hartstikke mooi initiatief dat er toch. En daar in die, dat zijn allemaal kleine fotootjes. Is dat in die plaquette? Allemaal kleine fotootjes. En daar is eigenlijk het hoofd van haar opa is geprojecteerd uit die fotootjes. Ja, bijzonder mooi.
Bijzonder dat initiatief er nog is. Ja. Eerlijk gezegd vind ik dat veel beter dan mensen die ineens denken op 4 mei ook nog allerlei andere oorlogen te moeten gaan herdenken.
Ja.
Ik heb zoiets, kies een andere dag.
Ja, nee, dat is
laat
waar.
Dit gewoon voor de
daar wil ik
er
toch dadelijk nog wel wat over zeggen. Ja,
nou dat mag u nu ook doen.
Nou ja, ik zelf zit dan in een soort huis, maar ik zit niet in een soort huis. Maar ik heb een 55-plus woning. En wat hebben we daar? Daar hebben we een huiskamer beneden. En dan komen we altijd met een hele groep mensen bij elkaar om spelletjes te doen, om te sjoelen en dit en dat. Alleen vrijdagmiddag heb ik een themamiddag gehouden. En dat ging over de wat doen jullie of wat hebben jullie gedaan? Wat betekent voor jullie 4 mei en wat betekent 5 mei? Nou, dat is een hele boeiende uitzending geworden. Nou ja, dan gingen mensen vertellen. Ja, wij waren ondergedoken. Wij hadden geen eten. Wij hadden geen kleding. Wij hebben ons schuil gehouden. Mijn vader en moeder waren gescheiden uit elkaar. Omdat dat mocht niet bij elkaar. En toen heb ik ook de vraag gesteld. Ja, er worden vragen gesteld nu dat tijdens deze herdenking van ons op 4 mei of het mogelijk is dat wij ook gaan herdenken de mensen vanuit de Oekraïne. Ja, want daar zijn ook veel doden gevallen. En de mensen uit de Gazastrook.
Ja, er zijn ook veel doden ontvallen. En moeten wij die dode mensen, moeten wij die daar gevallen zijn, moeten wij die herdenken op onze 4 mei herdenking? Nou, het was heel duidelijk. Nee, we moeten ze wel herdenken, werd er door de medebewoners gezegd. Ja, maar niet op 4 mei.
Nee.
4 mei is anders.
Ja, compleet anders.
Compleet anders. Ja. En, ja, dat, nou ja, dat kwam toen ter sprake toen ik met die mensen sprak over het 4 mei en 5 mei. Dat was het onderwerp. Ja. 4 mei en 5 mei.
Maar dat zat best wel een emotioneel gesprek.
Zeer emotioneel. Ja. Zeer emotioneel. Ja, het begonnen mensen te huilen.
Ja.
Ja, want ik zelf ben net 80 en wat heb ik meegemaakt? Een paar maanden in de oorlog ben ik geboren. Maar ik weet natuurlijk helemaal van niks. Want ik kom uit februari en in mei was het afgelopen. Maar wij hadden mensen waar ik mee samen zit. Hè, die zijn 92, 95, 96. Ja, die weten alles nog.
Ja.
Ja, en erg veel moeite om erover te beginnen. Want die mensen heb je ook. Hè? Want zo was mijn vader ook. Hij sprak niet over de oorlog. Ja? En dat had je daar ook, die mensen. Moet het nou? Maar omdat ik algemene vragen ging stellen en dit en iedereen aan het woord liet, ja, kwamen ze toch wel uit de kast. Dit en zus en zo. Ja, ja, zeer boeiend.
Ja, ik zeg het, ik heb een oom van mij, het enige verhaal wat hij altijd over de oorlog vertelde, hij zat in een kamp. Ik weet ook niet welk kamp, dat heeft hij nooit verteld. Hij zegt, dan kwamen de Duitsers en die gooiden dan een grote zak met allemaal gekleurde snippers op de grond.
Ja.
Rode, gele, zwarte, nou noem alle kleuren maar op. En dat moesten zij dan sorteren. En dan moesten ze netjes stapeltjes van maken op kleur. Hij zegt, nou, daar was je dan een paar uur met een paar mensen mee bezig. En als dat klaar was, en zegt, dan kwamen de Duitsers dat inspecteren. En die schopten dan gewoon alles weer door de war en gingen lachend weg.
En kon je weer opnieuw beginnen.
Ja, ja. Ja. Maar dat is ook het enige verhaal. Hij zegt, verder vertel ik er niks over.
Nee,
zegt,
nee hoor, maar een kleine anekdote was zo. Mijn zusje had nog wel eens, die had dan een keer een vraag aan mijn vader. Vertel eens wat over 40, 45. Wat was er dan? Was het antwoord? Wat was er dan? Nee. Nou, dat was toch de oorlog? Oh, daar weet ik allemaal niks meer van. Dat is zo'n tijd geleden, niet meer over vragen. Ook zoiets, hè?
Ja, ja, ja.
Ja.
Goed, we gaan beginnen met 1940. En eigenlijk was in Vlaardingen en omgeving waren diverse verzetsgroepen actief. En de Geuzen of het Geuzenverzet vormde een Nederlandse verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog. De groep ontstond reeds in mei 1940 onder leiding van de Schiedammer Bernard IJzerdraad. Bijgestaan door, de bijnaam was de Doener en dat was de Vlaardinger Arie Kop. Daar valt over die man nog heel veel te vertellen. Dat heb ik allemaal verder niet uitgewerkt. Maar in Rotterdam wordt nog steeds door veel mensen het bombardement van 1940 herdacht. Maar ook het verzet in de latere oorlogsjaren verdient de aandacht. Verzetskranten, schuilplekken en mensen die Joodse kinderen lieten onderduiken.
Ja, dat is waar.
Toen heel veel.
Ja, dat is waar. Ja.
En inderdaad, de Doener Arie Kop, daar zijn heel veel artikelen en ik geloof zelfs een boek over verschenen over wat er allemaal gedaan heeft.
Ja, het is mogelijk. Ja. Ja. Ik heb wel natuurlijk wel eens gehoord van Bernard IJzerdraad. Dat is een bekende man, dat is het zeker. En ook wel eens de naam Arie Kop gehoord, maar om nou eerlijk te zeggen, het hele fijne ervan weet ik ook niet.
Nee. Nou ja, ik heb dat ook verder niet. Ik heb alleen de namen genoemd. Want als we nu al heel lang bij deze mensen stil blijven staan, ondanks dat ze natuurlijk fantastisch werk hebben.
Ja.
Dan gaan we het niet redden.
Nee, dat is helemaal waar. Ja. Nee.
Ik wil een. We gaan ook muziek draaien. En als eerste, jij had dat meegenomen, een nummer van Les Paul en Bing Crosby.
Ja.
Dat is dan een nummer uit 1945. En dat is getiteld It's Been a Long Time. En dat slaat denk ik mooi terug op de 5 vreselijke jaren.
Dat denk ik wel.
Achterliggende jaren.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Dus daar gaan we nu naar luisteren.
Heel graag.
Les Paul en Bing Crosby met It's Been a Long Time.
Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since I can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long time. Haven't felt like this, my dear, since I can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Long, long.
Les Paul en Bing Crosby met It's Been a Long Time.
Ja.
Nog iets bijzonders.
Nou ja,
Paul.
Het bijzonder
behalve
is,
dat hij natuurlijk de Les Paul gitaar heeft ontworpen.
Ja,
George Boymans heeft er een onder andere.
Ja. Hij zong vroeger natuurlijk met de beroemde Mary Ford. Dat is de laatste. Maar ik weet wel van Les Paul, weet ik ook van, dat de man speelde gitaar. De man speelde, als het moest, in de plaat viool. Die de drums, die had die. Hij had een, dat leek net of het een band was, maar het was geen band. Alle muziekinstrumenten op die plaat speelde hij.
Speelde hij.
Dus het was dan, ja, hoe ze dat vroeger noemden met opname, dubbele opnames. Ja, een opname met basgitaar, een opname met solo-gitaar, een opname met piano. Dat weet ik allemaal niet, want ik ben niet zo technisch daarin. Maar dat allemaal samengevoegd, ja. Dat deed Les Paul. Met een heleboel platen. Of ze met alles hebben gedaan, weet ik niet. Maar hij speelde vele instrumenten. En zijn beroemde Les Paul gitaar was zeker beroemd.
Ja.
Zeker beroemd.
En de originele zijn niet te betalen, dat weet ik wel.
Nee, dat is ook zo. Ja.
14 mei 1940. De inname van Vesting Holland. Dat was het strategische kerngebied van de Nederlandse landsverdediging tussen 1922 en 1940. Het gebied omvatte het als vitaal beschouwde deel van Nederland dat langdurig stand zou moeten en kunnen houden en valt ongeveer samen met de huidige Randstad. Daarom bombardeerden de Duitsers op 14 mei 1940 om 13:27 de binnenstad van Rotterdam. Binnen een kwartier zijn grote delen van de binnenstad verwoest, waaronder het centrum, Kralingen, Krooswijk, het Oude Noorden en de Agnische buurt. 24.000 woningen werden verwoest en rond de 1150 mensen kwamen om.
Ja, heel veel. Ja. Ja, heel veel. Ja.
Maar Eerst liepen ze al over neutraal Nederland heen binnen. Het Nederlandse leger stelde eigenlijk niet veel
niet,
voor.
Toen niet, nee.
Dat was een paar fietsen en een paar geweertjes.
Zoiets.
En binnen een kwartier verwoesten ze half Rotterdam. Dus echt onvoorstelbaar.
Ja.
Daar is ook een nummer over. Over Rotterdam 1940. En dat is dan weer een van die acteurs die dan declameren. Er zijn een hoop acteurs die kunnen ook zingen. Maar er zijn ook een hoop acteurs die hebben gedeclameerd.
Okay.
En het volgende stuk dat heet dus Rotterdam 1940. En dat gaat voorgedragen worden door Guus Hermes.
De bakker brengt het brood van puin tot puin. De postbode vergist zich in de straat. De morgen en de middag groeien door. En in de kranten staat dat het leven verder gaat. Maar velen vragen zich slechts af waarom. Voor velen is de noodzaak om te leven niet meer nodig. Het praten leidt hen af, maar het denken maakt hen stom. En alle vreugd en werk lijkt ver en vreemd en overbodig. Maar van de zee, de havens, waait een frisse wind. In ieder huis dat bleef, in iedere schamele kamer, wordt de mens zo overdonderend overwint, als moker slagen met een hamer. Het hamert in de straten, het hamert in de hoofden. Die stad van ons is moe gerouwd, die stad van ons moet opgebouwd. Daar kloppen de houwelen, daar kloppen weer de harten. We gaan vooruit. We bouwen weer. We zwoegen en we sjouwen weer. We moeten door. We willen door. We weten weer. We zijn ervoor. Als bij een legkaart, stuk voor stuk, past weer de arbeid in geluk. En alles wat verloren ging, wordt eenmaal een herinnering. De bakker brengt het brood als elke dag. De kinderen gaan naar school en spelen weer. Hun schelle stemmen klinken op de straat. De zon schijnt en er valt wat regen neer. We weten nu dat alles door zal gaan. We doen ons werk, we slapen en we lopen en we eten. Zo zonder erg glijden we weer in ons bestaan. En onze kinderen zullen dit, goddank, het eerst vergeten. Misschien, veel later, zullen ze ons vragen doen. Maar dan is alles duizendvoud teruggegeven. De tijd rijdt over alles heen. En Rotterdam, die stad van ons, is ons gebleven.
Guus Hermes met Rotterdam 1940. Het bombardement, Koen?
Ja, je sprak net over het centrum, de Kralingen, Krooswijk, het Oude Noorden en de Agniezenbuurt. Moet ik wel erbij zeggen dat ik niet weet waar de Agniezen.
Ik moet je het antwoord ook schuldig blijven.
Nee.
Het zal wel in het centrum zijn, omdat dat hele
De familie van mijn moeder, die kwam ook uit Rotterdam. Ja, die kwam ook uit Rotterdam. Maar waarvan ik weet dat ze altijd hebben gewoond in Rotterdam-Zuid. Ja, en ik weet alleen dat in de oorlog, en wanneer precies, dat is mij niet bekend, maar of dat 41 is geweest, 42, toen zijn ze gevlucht uit Rotterdam. Ik denk naar aanleiding van die bombardementen. Dat ze daarna, ja, ik zal maar zeggen, de kuilot hebben genomen.
Ja, dat begrijp ik wel.
Ja, en toen zijn ze allemaal in Berlijn terechtgekomen.
Ja,
en hoe ze daar dan kwamen toen de tijd, Nee, want ik neem aan dat er niet zoveel treinen... Weet ik allemaal niet.
Nee, maar er waren heel veel mogelijkheden
en
om
te vliegen. Maar die kwam dan uit het... Ja, die kwam dan uit Rotterdam-Zuid.
Ja, maar dus, ik kan me voorstellen als je dus ziet... dat in een kwartiertijd het hele centrum wordt platgelegd. Ja, dat je denkt van, ja, dadelijk zijn wij aan de beurt.
Dan zijn wij aan de beurt. En dat dat de reden zou kunnen zijn, geweten weet ik niet... dat zij in die tijd zijn vertrokken. Mijn moeder met nog 3 zusjes en een heleboel familieleden. Allemaal daarheen.
Ja, ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, ja, ja.
Dan nog een nummer uit 1944. Heel bekend, Twilight Time. Dat ken je vast ook wel van...
Ja, van het diverse.
Diverse. Ja,
ja. Ja.
Maar we hebben expres een opname gezocht uit die periode.
Heel goed.
Dus uit 1944.
Heel goed. Ja, zo hoort het.
Les Brown and His Orchestra met Twilight Time. En dat was Les Brown and His Orchestra met het overbekende Twilight Time. Mei 1940. Koningin Wilhelmina der Nederlanden week aan het begin van de Tweede Wereldoorlog tijdens de Duitse aanval op Nederland in mei 1940. Op advies van opperbevelhebber van de strijdkrachten generaal Henry Winkelman uit naar Londen. Daar verbleef zij gedurende het verdere verloop van de oorlog met de Nederlandse regering in ballingschap. De voorbereidingen werden voor het vertrek van de leden van de koninklijke familie vonden al plaats in het najaar van 1939. Vrijwel alle Engelandvaarders werden door haar persoonlijk ontvangen. Zij wilde geen vrede met Nazi-Duitsland en bewerkstelligde het vertrek van minister-president Dirk-Jan de Geer. Door haar toespraken via Radio Oranje groeide zij uit tot een symbool van het verzet. In 1942, tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten, had ze een ontmoeting met president Roosevelt en sprak ze het Amerikaans congres toe. Wilhelmina kwam regelmatig in conflict met ministers van de Londense kabinetten, in het bijzonder ook met de opvolger van de Geer, minister-president Pieter Gerbrandy, over de door haar gewenste vernieuwing en het ontwerpbesluit. Tijdelijke voorziening Staten-Generaal. Op 13 mei 1945 keerde zij voor het eerst terug naar Nederland en na de bevrijding in mei 1945 keerde Wilhelmina definitief terug naar Nederland. Toch zijn er vele geluiden dat Wilhelmina hoofdzakelijk in Canada verbleef bij haar dochter Juliana.
Dat is ook zo. Nou, het is op de eerste plaats is het mij een beetje vreemd, maar dat kan jij beamen. Zij gaat op 13 maart 1945 keerde zij voor de eerste keer terug naar Nederland. Dan vraag ik me af, waarom blijf je nu niet?
Ja, het was nog oorlog.
Ja, maar na de bevrijding keerde ze. Dus zij zag dus kans om in de oorlog naar Nederland toe te komen.
Ja. Ja, dat bevreemde mij ook. Maar ze is even heen en weer geweest. Ja. Waarom, weet ik ook niet. Nee. Dat vertelt het verhaal niet.
Nee, dat is helemaal waar.
Maar ze is weer gauw teruggekeerd. Maar waar ging ze naartoe?
Nou, ik heb heel veel boeken gelezen over die tijd. En ik heb ook alle oorlogsboeken gelezen van vroeger dokter L. de Jong.
Ja.
Misschien wel bekend. Hij heeft toen een heleboel boeken geschreven. En ik heb ook heel veel gelezen van andere mensen die veel over de historie weten van Nederland. Maar misschien zeg ik wel iets heel naast, dat weet ik niet. Maar ik weet niet beter dat zij nooit in Engeland is geweest. Zij is met een vliegtuig naar de Verenigde Staten gegaan. Er was helemaal geen vliegverkeer in die tijd dat ze in Engeland zat. En er wordt al gesproken dat ze in 1942 een bezoek bracht aan de Verenigde Staten.
Ja, precies.
Dat was niet waar. Nee, wat ik weet, dat weet ik uit boeken die daarover zijn geschreven. Er zijn een heleboel boeken geschreven. In Wilhelmina, de oorlogsjaren, heeft ze doorgebracht bij haar dochter in Canada.
En hoe deden ze dat dan met die toespraken?
Die toespraken die werden daar opgenomen. En die werden op een of andere manier, of ik weet niet of toen al op de telegrafie bestond, telegrafisch, of via Morse, weet ik allemaal, die toespraken werden naar Londen gestuurd. En vanuit Londen werden die toespraken naar Nederland gestuurd. Dus met andere woorden, wij wisten niet beter dat Wilhelmina in Londen zat. Maar ik heb het van. De laatste tijd hoor je het steeds meer hoor. Op de radio, tv. Dan zijn er steeds meer mensen die daar wat van weten en daar wat van weten. En toen werd er ook gezegd: ja, maar ze is helemaal niet in Londen geweest. Ja.
Ondanks het feit dat er ook stond vermeld dat zij alle Engelandvaarders door haar persoonlijk werden ontvangen.
Ja, maar waar moeten die dan zijn ontvangen dan?
Ja, weet ik niet.
Ja, dat weet ik ook niet. Nee, zijn die allemaal naar Canada
misschien
geweest?
Misschien Buckingham Palace of zo.
Er zijn foto's geweest. Ik heb ze niet hoor, ik heb ze niet moeten. Maar ik heb foto's zien op de beeld, op de Nederlandse televisie. Waarin zij bij de kinderen, bij kind, was het maar één kind. En kleinkinderen zat in Canada.
Canada, ja.
Ja, en dat heeft me altijd vervreemd.
Kan het zo zijn dat ze misschien in eerste instantie naar Engeland is gegaan.
Ja.
En daarna al heel snel richting Amerika Canada is getrokken.
Ja, dat moet wel.
Pas in maart 1945 weer een keer naar Nederland.
Want als de oorlog zeer hevig was vanaf 40, echt hevig, dan kan zij toch nooit in 1942 gesproken hebben met Roosevelt. Want
Ja, weet ik niet.
Wie vloog haar dan daarheen? Om daar, en dan, dan komt ze bij Roosevelt. Daar hebben ze gesproken. En dan weer terug naar Londen.
Dat ja, dat is, dat is,
daar geloof ik niks van.
Nee, terwijl er wel foto's zijn dat ze met Juliana zat. Ja, dus da, en dat was zij, absoluut niet in Londen.
Nee, nee, dat bedoel ik.
Ja, ja.
Dus ja, wat de kern van waarheid is allemaal. Ja, die laat ik even in het midden.
Ja.
Ja? Ik heb dit ook gelezen. Ja, ja, want er zijn genoeg boeken tegenwoordig. Er komen zoveel boeken uit en films uit. En steeds meer kom je meer te weten, meer te weten. En dan zijn er gewoon dingen die kloppen niet helemaal.
Nee, nee, daar krijgen we dadelijk inderdaad, hebben we nog een aantal voorbeelden. Ja. Die gaan we behandelen.
Die kloppen
over
niet
dingen
helemaal.
Die achteraf helemaal niet blijken te kloppen.
Ja. Ja.
Maar ja, ik vind het, ik zeg het, je ziet ook in Soldaat van Oranje, je ziet ook iedereen braaf naar Londen vertrekken.
Ja.
Om haar majesteit op de thee te worden genood.
Ja, maar, ja, ja, ja.
Ja, het zou best kunnen zijn dat ze daar in het begin even gezeten heeft.
Dat zal ik niet ontkennen.
We gaan de andere kant op.
Dat zal ik niet ontkennen. Maar ik weet ook, en ik weet eigenlijk niet. Ik heb genomen dat ze daar een ruime tijd heeft gezeten in Canada. Want ze was ook bij de geboorte van de kleinkind, Margriet. Nou, die is uit 43 in die koers, weet ik veel. Ja, daar was ze bij. Er was in 43, ze was ook in Canada. Want ja, Margriet komt uit 43. Ja.
Ja, dan kan ze niet in Engeland hebben gezeten.
Nou, dat bedoel ik.
Ja. Goed, ik heb wel een toespraak van koningin Wilhelmina. En ik ga er maar even vanuit dat ze dat heeft gedaan vanuit Londen. Maar
prima.
Misschien
prima.
Is het wel een opname uit Canada die door is gestreamd naar Londen. Dat weet ik niet, maar ik wil daar toch even een stuk van draaien.
Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Onze vorstin, Haar Majesteit Koningin Wilhelmina, zal aanstonds tot u spreken. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. En onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin.
Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden op om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd.
Ja, dat was een toespraak van koningin Wilhelmina. Ja. Ze zei zelf dat ze in Engeland zat, dus daar ga ik dan ook maar vanuit.
Ja, sowieso.
Maar ik denk dat ze gewoon na een korte periode Londen, via de andere kant van Londen met de boot naar Amerika is gegaan.
Nou, ze zal niet met de boot zijn gegaan.
Weet ik niet.
Nee, weet ik ook niet. Nee.
Ja, ik weet niet in hoeverre de vliegtuigen natuurlijk beschikbaar waren.
Nee, weet ik ook niet. En of zij... Nee, weet ik ook niet. Nee.
Nou, misschien komt dat ooit wel eens een keer in een van de nieuwe boeken.
Wie zal het
zeggen? Wordt dat besproken en dan weten we weer wat meer.
Ja.
Maar ik vind het wel frappant als er steeds meer informatie komt.
Ja.
Over zaken waar je eigenlijk altijd van aannam. Oké, dat is zo.
Ja.
En dan na de hand blijkt dus dat helemaal niet zo geweest.
Nou, maar dat is de laatste tijd toch veel op de televisie en op de radio. Ja, dan komt die weer met nieuws. En dan komt die weer met wat nieuws.
Ja.
En dat is... Ja, of dat... Kijk, elk jaar als het een beetje maart, april wordt, dan komt nieuwe boeken uit, nieuwe films uit, allerlei oorlogstoestanden komen eruit. Ja, af en toe heb ik wel eens het idee van, jeetje, jeetje, is het alleen maar om te verdienen? Ja, moet het allemaal zo op deze manier?
Ja, ja? Maar ik denk ook dat het komt omdat er natuurlijk steeds meer uit de archieven openbaar wordt.
Ja, dat zou ook
gemaakt.
Wel, ja, natuurlijk. Ja,
want vroeger werd dat allemaal gesloten.
Verzwegen en gesloten, ja, 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 natuurlijk, ja. En dat is wel mooi, dat het allemaal tegenwoordig zomaar in het openbaar wordt verteld.
Ja,
ja, en de kranten die schrijven dit en dat. En, nou ja, wat, misschien mocht dat 25 jaar geleden helemaal niet, maar tegenwoordig
meer openbaarheid van
schrijven. Ja, 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 tuurlijk.
En
tuurlijk.
Het is eigenlijk maar goed ook.
Ja, dat zeg ik ook niet.
Soms heb je een bepaald beeld en dat blijkt dus achteraf helemaal waar te zijn.
Nee, dat is helemaal waar.
Ik denk dat we daar allemaal wel recht op hebben om dat te weten.
Ja, tuurlijk heb je recht om te weten wat er is gebeurd. Tuurlijk. Ja, ja, zeker. Vind ik ook, ja.
De nachtwacht.
Ja.
De nachtwacht tijdens de oorlog.
Ja.
Daar gaan we het eens even over hebben.
Ja.
Tussen december 1941 en maart 1942 werd er in de Mergelgrotten van de Sint-Pietersberg bij Maastricht een speciale kluis gebouwd om belangrijke kunstwerken veilig te stellen. Op 24 maart 1942 wordt de nachtwacht daar naartoe gebracht. Het schilderij wordt opgerold en opgeslagen op een stellage. De stellage wordt dagelijks een slag gedraaid om verkleuring te voorkomen. En de kluis wordt 24 uur per dag bewaakt door politie en museumpersoneel. In totaal werden er 750 schilderijen opgeslagen, waaronder 43 Rembrandts, 24 werken van Jan Steen, 14 schilderijen van Frans Hals. Kortom, een verborgen schatkamer van ons erfgoed, wachtend op de vrede.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Ja.
Nou ja, ze zijn. Er is een soort kluisjes gemaakt. Het is een rond geval is het geweest. Ik weet niet of het een kluis is geweest, hoor. Dat kan ik niet over oordelen.
Misschien gewoon een ruimte die ze hebben
uitgehouden. Ja, maar ik weet. Ja, misschien een ruimte.
Of een bestaande ruimte.
Ja, en dan kan je ook afvragen, was dat dan tijd voor om dat allemaal te verzenden? Ja, tussen 41 en 42. Er wordt ook gezegd, bewaking bij. Ja, en wat was dan die bewaking? Waren dat militairen? Waren dat politiemensen? Waren dat burgers uit Maastricht? En die hebben 24 uur per dag hebben die dit allemaal bewaakt. Ja, al die schilderijen.
Ja,
ja, daarna moesten ze weer terug. Ja, en hoe? En dat is toch ook heel wat werk. Ja, want hij is gewoon, de nachtwacht is gewoon opgerold geweest.
Ja, hij is gewoon uit het lijstje gegaan.
Zonder meer. En ze hebben er een rol van gemaakt. En zo is die, dacht ik, per trein, wat er toen is gebeurd, is die naar Maastricht vervoerd met nog een heleboel andere kunstwerken.
Ik denk dat dat de enige manier is geweest.
Ja,
is
het zo,
om ze via de
rolletje. En ik denk dat wij daar in het begin ook niks van hebben geweten dat het zo ging.
Nee, maar ik vraag me ook af, de Duitsers hadden op een gegeven moment natuurlijk, confiskeerden ze allerlei kunstwerken.
Ja.
Want als het geld waard was, want dat geld hadden ze weer nodig voor de, om de eigen oorlogsindustrie op peil te houden.
Ja, dus, natuurlijk. Misschien
was het toen dat ze net voor die periode dat allemaal in veiligheid, anders hadden we het nooit meer gehad.
Nee, zeker niet. Zeker niet als we het hadden geweten. Ja, maar dan moet die bewaking toch ook wel hevig zijn geweest toen de tijd.
Ja, nou ja, het spreekt van politie en museumpersoneel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat er tijdelijk gewoon mensen van de bevolking ook upgrade werden tot museumpersoneel.
Ja, ja.
Misschien een hele korte opleiding. Of er werd gezegd, je bent nu je politieagent.
Ja,
op zo'n manier. Bewaking mee. Denk ik, hoor.
Ja, ja.
Ik kan me niet voorstellen dat er een hele politiemacht werd ingezet om dat te bewaken. Omdat die mensen hadden ook nog wel wat anders te doen.
Ja, en dan hoe gaat dan hoe krijg je dan al dat spul op een goede manier die trein in?
Ja.
Ja, dat moet ook vervoer voor zijn in Amsterdam.
Ja.
Dat kan moeilijk met de tram of met de bus. Dus er is speciaal vervoer die schilderijen dan naar die trein toe brengt onder bewaking. Ja, en als er grote kokers zijn gemaakt ervan, of hoe je dat moet Ja, want dat schilderij van de nachtwacht is niet zo klein.
Dat is geen klein werk, nee, dat is behoorlijk groot.
Nee, en dan is het ook nog de vraag, hoe komt die aan dan? Want dan blijft die al die tijd opgerold liggen, 5 jaar, dat denk ik wel.
Ja, dat moet wel.
Dat moet wel. Ja. En na 5 jaar komt die opgerold weer in die kluis terug in Nederland en dan wordt die uitgepakt. Weer een keer.
Er moet er weer een frame omheen.
Er moet een frame omheen. En hoe ziet dan zo'n schilderij eruit? Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Ja, ik weet ook niet in die ruimte of die speciaal nog is met een bepaalde iets. Dat je zegt van nou, dan blijft de lucht beter. Of dan blijft want misschien is die ruimte ook wel op een bepaald aantal graden. Dat het,
ik denk in grotten.
Dat weet ik niet.
Daar heerst natuurlijk een constante temperatuur. Ik denk dat het beste was voor die schilderijen.
Ja, ja.
En er zal ook vast wel, want ik neem niet aan, ja, zo'n nachtwacht neem je niet door één man.
Nee.
Er zitten best wel wat restauratiewerk.
Want die hebben ze natuurlijk in Amsterdam al opgerold helemaal. Ja, tuurlijk.
Anders kan je hem niet meekrijgen.
En daar is dan al die kluis geweest en waar die inging.
Ja, ja.
Ja, dus het zal een hele operatie zijn geweest, John, om hem daar te krijgen in Maastricht.
Ik denk het wel. En ik denk dat ook dat ze dat eigenlijk met al die schilderijen beetje bij beetje hebben gedaan. Want je kan niet in één keer
zeggen. Nee, dat denk ik ook niet. Want wij hebben dan gezegd, we hebben het over 3. Totaal wordt er gezegd 755 schilderijen.
Ja.
Nou, wij hebben alleen even gezegd 43 Rembrandt, 24. Ja, nou, dat zijn er 80 bij elkaar.
Ja, precies.
Dus dan moeten er nog 700 daarheen.
Ik denk dat alle musea leeggehaald zijn op dat moment.
Ja, dat denk ik. En zijn die ook allemaal in kluizen? Dat zal wel. En zijn die ook allemaal met de trein gegaan?
Ik denk het. Ik denk dat, en misschien is dat met een vrachtwagen geweest in eerste instantie.
Weet ik
naar
niet.
Een station om ze daar in de trein te
laden. Weet ik niet.
Leuk is dat.
Nee, ja, bijzondere.
Moeten we ook eens uitzoeken.
Ja, gaan we zeker eens uitzoeken.
Een bekend nummer en ja, bekend iemand uit de oorlog was natuurlijk Glenn Miller met zijn orkest. En deze opname, en het nummer is heel bekend. Ik heb, er waren 2 nummers eigenlijk heel bekend. De Moonlight Serenade.
Ja. Ja.
En dat andere overbekende nummer. Maar dat is veel vrolijker van aard.
Ja, ja, wat zijn er vrolijke nummers dan in die tijd?
Ja, eigenlijk niks, maar...
Nee, Moonlight Serenade, ja, Glenn Miller Story is zo'n
van
muziek.
Van Glenn Miller Story, ja.
Ja.
Maar dit is de opname uit 1939.
Zo, bijzonder.
Moonlight Serenade van Glenn Miller en zijn orkest. Opname 1939. Ja, we hadden het natuurlijk over In de Mood. Maar ik vond dat een beetje heel erg vrolijk.
Ja, ja. Ja, ik ook.
We zijn bijna aan het eind van het eerste uur. Dus we gaan na de boodschappen en het nieuws gaan we uiteraard verder. En ja, dan gaan we beginnen aan de behandeling Prins Bernhard.
Ja,
ook een zeer markant figuur. Daar valt genoeg over te vertellen.
Ik denk het wel,
dat
ja,
gaan we dan ook doen.
Ja.
En daarom gaan we het eerste uur gaan we zo direct nog even een nummer draaien. Over vrolijke muziek gesproken. De volgende opname is uit 1941. En dat is zo, van Eddie Christiani.
Ja, die was er toen al.
Ja, en dat heet Die Rooirok. Ik wil jou, hè? Ik zal jou krijgen.
Dat zal ook Zuid-Afrikaans
zijn. Dat is Zuid-Afrikaans, ja, inderdaad. Maar het is frappant dat dat dus in 1941, we krijgen daar nog wel meer voorbeelden van, dat er eigenlijk gewoon best wel, ja, vrolijke muziek gemaakt.
Ja, ja, tuurlijk.
Dat er helemaal niet werd gezegd van, nou, dan moeten we onze muzikale stijl een beetje aanpassen.
Nee, of wat dan ook.
Nee hoor, we gaan gewoon...
Ja. En wat je natuurlijk ook toen de tijd had, dat kunnen we ook nog een keer op terugkomen, ook veel Joodse muziek.
Ja.
Ja, mensen met een Joodse achtergrond.
Ja.
Ja, ja. En die maakten ook veel muziek, want...
Daar krijgen we ook nog voorbeelden.
Bij de meeste cabaretgezelschappen waren vaak mensen uit Joodse afkomst. Ja.
Goed, dan gaan we nu tot besluit gaan we van het eerste uur draaien. Eddie Christiani
is goed.
Met Die Rooirok.
Ja.
Hier sta ik weer met mijn rooirok voor jouw deur en ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. Hier sta ik weer met mijn rooirok voor jouw deur en ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. En dan slaat mijn pimpel en blauw, ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. En dan slaat mijn driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. Hier sta ik weer met mijn rooirok voor jouw deur en ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. Hier sta ik weer met mijn rooirok voor jouw deur en ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. En dan slaat mij driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. En dan slaat mij pimpel en blauw, ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. Hier sta ik weer met mijn kaki broekenskeur en ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. Hier sta ik weer met mijn kaki broekenskeur en ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen. En dan slaat mij driemaal op mijn kop, dan sta ik op en kom ik weer. En dan slaat mij pimpel en blauw, ik wil jou hebben en ik zal jou krijgen.
Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse politie heeft een man...